Welkom bij aflevering 20 van de Relaas-podcast. Wij doen een klein vreugdedansje. In Relaas vertellen mensen een waar gebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Martijn Nelen. Eigenlijk is hij een stand-up poet. Niet gewoon om lange verhalen te vertellen, zeker geen proza, maar hij stond letterlijk onmiddellijk paraat voor Relaas.
Ik ga het verhaal vertellen van Magdalena. En Magdalena die is zo'n beetje uitgegroeid tot een persoonlijke heldin van mij. Ik heb haar leren kennen als een oude dame die er heel fragiel uitzag. Maar die tegelijkertijd ook wel een heel sterke vrouw was. En ik heb gaandeweg meer en meer details over haar leven vernomen. Dus misschien is het nu niet slecht dat ik die ook dan zo in losse flodders naar elkaar kan vertellen. Want ik heb het ook maar in losse stukjes, het hele verhaal, te horen gekregen. Ik heb hier en daar wat gelezen. Ik heb een paar dingen rechtstreeks van haar zelf vernomen. Ik heb een paar dingen te horen gekregen van andere mensen die haar kennen. En de meest intense periode in haar leven, dat was dus de periode 40-45. Zij was toen... Jong, ze was een dertiger. Ze had twee kindjes op dat moment, die nog heel klein waren. En we hadden ze echt, die ze echt zot graag zag. Haar man ook trouwens. Haar man was een arbeider, niet hooggeschoold of zo, maar had een heel goede inborst. En wat ik ook weet, haar vader, dat was een bakker. Dus dat was ook niet echt elite, hoog aangeschreven of zo. Maar vrij gewone mensen. En tijdens de oorlog besloten zij en haar man van in het verzet te gaan. Dat was in Zelzaten. En ze sloten zich aan bij het vijfde leger, noemde dat. Ik weet niet of dat er nog vier andere legers waren, maar ze waren in elk geval vrij alleen in hun strijd. En ik heb de andere mensen die daarmee... meededen, ook een beetje leren kennen aan de hand van het lidboek dat ze hebben bijgehouden. Dus de organisatie had een lidboek waar de naam en de uitleg, de identiteit van al die verzetstrijders stond opgetekend. En dat was vrij bizar voor mij om dat dan te lezen achteraf. Want toen was dat levensbelangrijk, dat boekje, letterlijk en figuurlijk. Als dat in verkeerde handen viel, dan waren die er allemaal aan. En nu is dat gewoon een boekje, een stukje papier eigenlijk. En als je er niet over vertelt, dan blijft dat maar gewoon een stukje papier en is de betekenis verloren. En als je daarin leest, dan zie je al die figuren van toen eigenlijk opnieuw tot leven komen. Want je krijgt eerst zo'n hele beschrijving van leeftijd, wat is die persoon zijn beroep, hoeveel kinderen heeft hij. Dat was belangrijk, want... aan de hand van het aantal kinderen werd er bepaald hoeveel risico dat je mocht lopen. Dus als je veel kinderen had, dan kreeg je minder gevaarlijke missies. En je zag dat dat ook meestal heel gewone mensen waren. Vaak niet hoog opgeleid, vaak ook heel jong. De jongste die ik ben tegengekomen waren 16. De oudste waren in de 40 of zo. En het waren vooral jonge twintigers. Daar staat van alles in. Die mensen, daar waren studenten bij. Daar waren huisvaders en moeders bij. Daar waren een werkloze, heb ik gezien. Een fotograaf. Een tekenaar. Er stonden zelfs beroepen tussen die nu niet meer bestaan. IJzerdraaier of zo, bijvoorbeeld. En die mensen hadden juist, gelijk Magdalena, blijkbaar allemaal beslist van oké, wij gaan in het verzet. En het maakt niet echt uit wat er gebeurt. Het was ook niet altijd enorm overdacht, heb ik de indruk. Niet altijd met een achtergrond van... wij zijn nationalistisch en dit en dat. Dat was gewoon een soort van spontaan rechtvaardigheidsgevoel, blijkbaar. En er staan ook aantekeningen bij in dat lidboek. Dus je ziet dat geschreven is in verschillende handschriften. Naar gelang wie dat er is weggevallen of wie dat er gedood is tijdens de oorlog. Ze namen dat dan van elkaar over en ze vulden dat verder aan. En je leest hier en daar bedenkingen in de kantlijn. Bijvoorbeeld dan zie je een naam en dan staat ernaast geschreven van niet meer contacteren wegens onbetrouwbaar. Of in de gevangenis of naar Duitsland. Zo random dingen die daar dan naast staan en die achteraf gezien een enorme, die wel veel meer betekenis krijgen. En Magdalena zelf is blijkbaar eerst naar, ze is verraden eigenlijk. De missies die zij deed was vooral berichten vervoeren voor het verzet. Helpen om de Engelse piloten terug richting Engeland te smokkelen. En ook wapens transporteren. Dus ik ken het verhaal van het gedemonteerde machinegeweer dat aan de binnenkant van haar rok was genaaid en waarmee dat ze dan de Duitse wachtposten passeerde. Maar dat liep dus fout op een dag, omdat ze werd verraden. Hoe dat gebeurd is niet 100% duidelijk. Ofwel is er iemand bezweken voor geld gewoon. Het kan ook zijn dat die persoon gemarteld is, maar daar ben ik het fijne niet van te weten gekomen. Maar ze is in elk geval dus verraden en ze werd eerst naar Brussel gebracht, naar de gevangenis daar. En dat viel achteraf gezien nog mee, want daar werd ze alleen maar in elkaar geslagen. Dus dat was nog niet het ergste, gezien wat er daarna gebeurde. En ik heb ook de dingen gezien die ze daar gemaakt heeft. Dus ze had een voorgevoel toen dat ze haar kinderen en haar man niet meer ging terugzien. En ze heeft met hetgeen dat ze in de gevangenis toen heeft gevonden, heeft ze een soort van zo hout en steentjes en schelpjes en zo, heeft ze zo kleine speelgoedjes gemaakt voor haar kinderen. En dan daarna is ze dus richting Duitsland en Polen gebracht. Via Bergen-Belsen, naar Dachau, naar Auschwitz uiteindelijk. Ja, het zijn allemaal losse dingen die ik hier en daar heb bijeengesprokkeld. Ik weet bijvoorbeeld het verhaal van het ei. Ze lusten geen eieren. Dus ik heb haar leren kennen als iemand die nooit eieren had. Maar dat kwam omdat ze op een bepaald moment in Auschwitz een ei had gevonden. Dus van een of andere vogel die daar op de prikkeldraad of zo zijn nest had. Maar dat ei was een enorme buitenkans, gezien dat iedereen daar zo zwaar onder voet was. Dus ze heeft dat ei rauw opgegeten, maar dat was ook de reden waarom dat ze daarna nooit meer eieren heeft gegeten. Ik sla dan de bladzijden om en je leest het volgende verhaal. Bijvoorbeeld dat ze op een bepaald moment te werk was gesteld in een fabriek. En dat schetst wel een beetje haar mentaliteit. Dus ze komt toen in die fabriek en ze moest aan een soort van lopende band moest materiaal in doosjes steken. Vooral kleine ijzerwaren, zo naalden en toestanden. En het eerste dat ze bij zichzelf denkt is van, oké, hoe kan ik dat hier saboteren? En ze komt er dus op om elke naald of elk klein object dat ze vast heeft, eerst een keer rap in haar mond te steken. Dus rap nat te maken en het dan in het doosje te steken in de hoop dat dat zal roesten. En dat het dus niet meer nuttig is. Dus misschien sloeg dat nergens op, die redenering. En is dat ook nooit geroest of zo. Maar het schetst wel de denkwijze van die mensen. Ze is van alles tegengekomen. Ik weet maar een fractie. Toen ik haar kende, heeft ze altijd met mijn wandelstok rondgelopen. En de rechtstreekse aanleiding daartoe was één gigantische trap die ze heeft gekregen van een SS'er, zo met hun zwarte laarzen. En dat was daar het resultaat van. Ja, ze heeft verschillende keren gedacht dat ze dat niet ging overleven, maar dat was uiteindelijk toch het geval. Ze heeft drie dodelijke ziektes gehad, dus tyfus, cholera en TBC. Tegelijkertijd. Haar longen bleven de rest van haar leven zeer, zeer gevoelig, maar ze heeft dat blijkbaar allemaal overleefd. Haar man, die is achtergebleven al die tijd. En dat was eigenlijk de leider van plaatselijke verzet. Maar ze heeft die nooit verraden. En de Duitsers zijn dat ook nooit te weten gekomen. Hij had een goede cover. Ik zei dat hij was arbeider. Maar ooit was hij tijdens een ongeluk. Hij was kraanman geweest eigenlijk. En hij was ooit van die kraan gevallen, waardoor dat hij sindsdien met krukken moest rondlopen. En het imago van verzet, leider van het verzet, dat strook tegelijk niet met iemand die half invalide was. Dus dat was een beetje zijn dekmantel. Dus hij zelf is nooit gearresteerd geweest. Dat lidboek dat ik heb gelezen is ook nooit in verkeerde handen terechtgekomen. Het moment dat bijna gebeurd was, dat was toen dat er een huiszoeking was bij hen thuis. Dus zij was al gearresteerd. En haar man zat in een zetel met die krukken naast hem. En dat lidboek lag eigenlijk onder de zetel waar dat hij op dat moment in zat. En gewoon omdat hij gehandicapt was, zijn ze er niet op gekomen om hem te doen rechtstaan en daaronder te kijken. Dus die mensen die daar op dat moment allemaal in stonden, mijn naam en toenaam, die zijn ook, die hebben ook nooit dergelijke problemen gekend, gelukkig. Magdalena zelf, ze heeft daar nooit veel over van verteld tegen andere mensen. Daarom dat ik het zo fragmentarisch ben te weten gekomen aan de hand van wat anderen mij hebben verteld of dat boek dat ik heb gelezen of andere stukken die ik heb ingekeken. Ik heb haar een paar keer ontmoet en af en toe konden wel sporen daarvan terugzien. Ze had bijvoorbeeld, behalve dat ze geen eieren had bijvoorbeeld, zo waren er nog een paar dingen. Ze had een heilige schrik van naalden. Het was hoogbejaard, als die verzorgd moest worden, moest een spuitje krijgen op een bepaald moment, dat was dan een probleem, want die had daar enorm veel schrik van. En dat kwam naar het schijnt omdat ze de heer Mengele heeft ontmoet. Hoe dat allemaal juist verlopen is of wat ze daar exact mee is tegengekomen, dat weet ik ook niet. Maar de dingen die ik er wel over ben te weten gekomen zijn zo duidelijk dat de rest eigenlijk al niet veel meer aan verbeelding overlaat. Nog één detail dat ik er misschien moet aan toevoegen. En dat is dat ik haar achterkleinzoon ben. Merci voor het luisteren.
Dat was Relaas, aflevering 20. Je hoorde het verhaal van Martijn Neelen. Hij vertelde het op een heel bijzondere editie van Relaas op Dok in Gent. 1 uur voor de start wist Martijn nog niet dat hij dit verhaal zou vertellen. Dus wij vonden het alvast ongelooflijk straf dat hij het publiek zo wist vast te grijpen. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond, meestal in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of misschien wil je er ook zelf eens graag live bij zijn als de verhalen verteld worden? Dat kan. Surf dan gewoon naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over ons, over de vertelavonden, maar ook over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marley Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, typ Relaas in, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes, laat een waardering achter op iTunes of een comment, daar zijn wij heel wat mee. Vooral het algoritme vindt dat heel tof en dan komen wij bovenaan in de ranking staan. Bedankt om te luisteren en vergeet niet om de anekdotes over de oorlog te koesteren en te blijven doorvertellen. Want alleen door de geschiedenis te kennen, kunnen we het verleden plaatsen.